ook in Nederland, zodat ze het uiteindelijk in een ontwikkelingsland niet meer hoeven te doen. Dat is het doel van deze actie en volgens mij is die geslaagd. Wat gaan jullie vandaag nog doen, jongens?
Nog meer slapen.
Nog meer slapen, want ze hebben maar 3 uur geslapen, dus dat gaan ze nu even bijslapen in hun tentjes verderop op de camping. Nou, succes daarmee en veel plezier vandaag.
De ochtend. Stand.nl.
Het is aanvaardbaar als onze economie schade oploopt door sancties die we tegen Rusland nemen. Dat is de stelling waar we vandaag over praten in Stand.nl. Dat doen we nu met Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër voor GroenLinks. Meneer Eickhout, welkom.
Goedemorgen.
Bent u het eens of oneens met die stelling?
Ik ben het wel eens met deze stelling.
Ook dus als we zelf schade oplopen, dan nog moeten we sancties treffen tegen Rusland?
Ja, en overigens is dat een discussie die in Brussel heel lang gevoerd wordt. Wat er gebeurt in de Krim en vervolgens in Oost-Oekraïne is een zaak die al maanden sleept. En er heerst eigenlijk al een heel lange discussie over wanneer gaan we nou echt een verzwaring van de sancties toepassen. Mm-hmm. En tot nu toe was daar nog steeds geen eensgezindheid over in de Raad. En je kon een beetje zien dat er een meningsverschil was tussen de Oost-Europese landen en meer de West-Europese landen. En ja, nu na afgelopen donderdag zie je wel een verschuiving bij Groot-Brittannië optreden. Dat Groot-Brittannië nu meer ook echt hardere taal begint uit te slaan. En dus eigenlijk wat wij al langer zeggen van er zijn gewoon hardere sancties nodig. Economische sancties dus. Ja, dat is een mening die we al langer hebben. Ja. En die is eigenlijk alleen maar steviger geworden na afgelopen donderdag.
Maar hoe staan uw Duitse collega's erin? Want we hoorden vanochtend ook dat Angela Merkel opvallend weinig spreekt over sancties en verdere gaande maatregelen.
Ja, het klopt. Het was eigenlijk tot afgelopen donderdag zag je heel erg dat Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Nederland zeer aan de voorzichtige kant zitten. En dat meer in Oost-Europa, die natuurlijk direct ook buren zijn met Oekraïne of direct ook aan Rusland vastzitten, dat die ook vanuit hun verleden een andere mening hebben ten opzichte van Rusland en daar dus veel feller in zaten. Hè. Denk aan Polen, maar ook de Baltische Staten. Tot nu toe, ook na afgelopen donderdag, zie je dat eigenlijk Merkel en Hollande nog hun taal niet echt hebben aangepast. Maar nee. Wat je een beetje hoort ook van de deskundigen hier in Brussel, die zeggen van ja, er wordt nu ook wel heel erg naar Nederland gekeken. De ramp van afgelopen donderdag heeft natuurlijk heel erg Nederland centraal gezet. En in die zin denk ik dat het standpunt van Nederland ook heel erg doorslaggevend gaat zijn op wat Merkel en Hollande gaan doen.
Toch wel, want dat wordt ook nu wel gezegd. Normaal gesproken zijn we een klein land, maar nu hebben we de morele macht.
Ja, dat verandert natuurlijk de dynamiek absoluut in zo'n raad. Hè. Als de landen bij elkaar komen, er zal nu absoluut naar Nederland gekeken worden van hoe gaat Nederland zich opstellen in dit debat. En ik denk ook dat dat een beetje de reden is waarom Merkel nu nog niet heel erg hard een mening veranderd heeft. En dat ze ook zeker dat initiatief aan Nederland laat.
Ja, nou hadden we eerder in de uitzending Herman de Boon. Hij is uit de bloemenbranche. Zegt zijn leden worden al door de eerdere sancties, voelen ze het al. Dat ze minder omzet hebben. We zullen echt wel zwaar getroffen worden door eventuele sancties. Hij is de voorstander van, mits het tijdelijk is. Want het moet ook weer niet de spuigaten uitlopen.
Nou ja, kijk, het idee van sancties is over het algemeen dat het tijdelijk is en dat je probeert een bepaald beleid te veranderen. En ik denk dat gewoon hoe Rusland zich opstelt in de crisis in Oekraïne, dat ze eigenlijk bezig zijn om hun land uit te breiden en stukken op te eisen. Wat ze natuurlijk bij de Krim al hebben gedaan. Daarom zijn die sancties ingesteld. Ik kan me voorstellen dat een aantal economische sancties ook bewust tijdelijk zijn. Als je het hebt over energiebeleid, denk ik dat er iets meer dan tijdelijkheid moet gebeuren. Namelijk dat we echt moeten gaan werken als Europa om niet meer afhankelijk te zijn van een land als Rusland met de gas- en olietoevoer. Dus dat is een beleid dat ook van langere adem zal moeten zijn. En niet alleen maar een sanctie.
Ja, de oud-CEO van de Gasunie, George Verberg, die had het ook over een gasboycott. Maar dan wel tijdelijk. Je kunt de leidingen zo verleggen en anders aansturen, zegt hij, dat je gewoon, als je daar nu een paar maanden de tijd voor neemt, dat je ze daarmee echt kunt raken, de Russen.
Ja, nee,
maar dat gaat u wat u betreft niet ver genoeg?
Nou, kijk, het punt is, we kunnen natuurlijk nu in de zomertijd, wanneer de gasvraag wat lager is, kunnen we proberen stoer te zijn. Maar dan in de winter ben je ineens weer volledig afhankelijk en kun je de rekening terugbetaald krijgen. Dus ik snap heel goed wat George Verberg vanmorgen zei. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Alleen als je dan vervolgens niet gaat nadenken over onze lange termijn strategie, dan krijg je een soort cyclus dat je in de zomer wel iets kan doen, maar in de winter moet je vervolgens machteloos toezien dat je dat je wel afhankelijk bent van of Rusland wel of niet de gaskraan dichtdraait.
Nee. Maar dan gaat het u wel voor de duidelijkheid om dat politieke standpunt. En niet GroenLinks en Milieu, dus we willen geen gastoevoer hebben, maar andere energie.
Volgens mij is het een combinatie van beleid. Hè, dat je al langere tijd, zeggen wij natuurlijk, dat je moet nadenken over alternatieven van energie. En dat de energiezekerheid en het niet afhankelijk zijn van regimes zit daar gewoon bij.
Okay, want het zou een beetje flauw zijn om dat nu aan te gaan grijpen, zeg maar, om het milieustandpunt er doorheen te drukken. Maar dat is niet waar u nu op uit bent.
Nee, dat is volgens mij ook echt niet waar we nu mee bezig zijn. En het is ook een beetje een raar verwijt natuurlijk als je beleid al 10 jaren, tientallen jaren vindt, dat beleid verandert niet echt. En ik denk dat wat we nu hier zien gebeuren is dat het eigenlijk een bevestiging is om nog eens een keer goed na te denken over ons energiebeleid. En dat veel steviger Europees ingestoken moet worden. Dat wordt eigenlijk met de dag duidelijker.
Maar Verberg pleit ook voor een totale verandering in Europa. Hè? Hij zegt van als we dat willen, dan zullen we veel meer moeten samenwerken. En dan zullen wij misschien iets meer moeten geven en de anderen iets meer moeten krijgen. Omdat heel veel landen natuurlijk nu direct afhankelijk zijn van dat Russische gas. En dat betekent dus dat je die 27 Europese landen op één lijn moet zien te krijgen. En we hebben zo vaak al gezien dat dat van zo langs als een leven nooit lukt.
Nee, dat klopt. Maar dat is omdat tot nu toe eigenlijk energiebeleid als een nationale aangelegenheid is aangemerkt. Hè? Dus de lidstaten hebben altijd gezegd energiebeleid, wij gaan over onze eigen energiemix. Dat vindt Nederland ook heel belangrijk. Hè? Wij hebben daarom onze strategie rondom een gasrotonde kunnen ontwikkelen. Het klopt, als je op een gegeven moment zegt, hey, dit beleid, het energiebeleid moeten we echt Europees gaan doen, dan betekent dat je echt daarvoor gaat pleiten dat Nederland niet meer alleen een eigen gasrotonde strategie kan uitontwikkelen. Ik ben daar heel erg voor. Daar ben ik altijd voor geweest. Omdat energie onlosmakelijk gewoon geopolitiek is. Dat is gewoon altijd duidelijk. Het is niet alleen een milieuthema. Het is ook gewoon geopolitiek. En wat er in de Oekraïne is gebeurd, ook voor afgelopen donderdag, maakt dat nog elke keer weer duidelijk. En ik denk dat het nu alleen nog maar duidelijker is geworden hoezeer energie politiek is. En als je ervoor kiest om dat Europees te gaan doen, ja, dan zul je ook een gasrotonde strategie moeten gaan afstemmen met je Europese partners. Ja, ik ben daarvoor. Tot nu toe is Nederland daar heel terughoudend in geweest.
Meneer Eckert, nog een heel ander ding. Want een paar van onze luisteraars die denken ook creatief mee en die zeggen, waarom zetten we niet gewoon Poetin en zijn hele entourage, dus mensen echt die heel direct bij hem staan, op die lijst met van bevroren te goede. En dan zullen ze het onmiddellijk direct merken. En dan hebben we veel meer effecten onmiddellijk dan dat daar nu omheen wat mensen zijn die daar last van krijgen van die eerdere sanctiemaatregelen.
Ja, helemaal mee eens. Dat is eigenlijk ook de headers. Er was in maart, zeg maar, toen de regeringsleiders bij elkaar kwamen, is er een soort kaskadering van sancties. Dus de stappen van sancties afgesproken. En de derde stap zou zijn ook echt economische sancties, helemaal uitgebreid tot dan Poetin en zijn entourage, om direct vergoeden te bevriezen. Die stap naar dat derde niveau is eigenlijk nog steeds niet gezet. Het Europese parlement heeft al meerdere malen gezegd van wanneer gaat Europa nou die stap zetten? Maar dan merk je dus dat Duitsland daar terughoudend in was. Daar waren de Britten terughoudend in. Met hun London City zitten er veel te goede in. Daar was Nederland terughoudend in met de gasstrategie en natuurlijk ook de Amsterdamse Zuidas. Maar bijvoorbeeld ook de Fransen, want die hebben nog steeds twee vliegtuigschepen bestelling van staan van Poetin. En die ook tot dan de dag van vandaag heeft Hollande gezegd van nou, ik wil nu één schip verkopen en dan gaan we nog kijken wat we met de tweede doen. Dus dat is eigenlijk de verschil die je nu ziet bij Hollande na afgelopen donderdag, dat hij misschien één schip in de aanbieding
doet. Maar u wilt eigenlijk een totale wapenboycott hebben van Frankrijk. Gewoon geen handel meer.
Op dit moment wapentuig verkopen aan Rusland is toch echt niet meer te verdedigen. Ik snap echt niet dat we dat in Europa op dit moment nog steeds aan het verdedigen zijn. En François Hollande verdedigt dat nog steeds. Ik vind dat echt niet te verkopen.
Ja, het geeft een gat van 1 miljard op zijn begroting. Zo plat is het.
Ja, maar hoeveel is uiteindelijk onze veiligheid en hoeveel is ons dat waard? En zijn we dan echt bereid om inderdaad voor het verkopen van wat wapentuig eigenlijk onze hele veiligheid en onze Europese samenleving op het spel te zetten? Dat is uiteindelijk wel de afwikkeling die volgens mij afgewogen moet worden.
Komen we zo meteen bij u terug. Eerst even naar de bellers. Bijna 450 mensen hebben gestemd op onze site nu. Het is aanvaardbaar als onze economie schade oploopt door sancties tegen Rusland. 71% van de luisteraars van dit programma is het daar mee eens. Nu de laatste reacties op 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen.
Goedemorgen, Henk van Aandel. Ik ben het oneens met de stelling. Het is zo dat iedere oorlog haalt het slechtste in mensen naar boven en haalt ook de slechtste mensen naar voren. Maar je moet kijken naar de oorzaak van het conflict. Wij laten ons meeslepen nu in een... in een conflict van tientallen jaren tussen Baltische landen en Polen aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Meneer Eekhout heeft het over Rusland die zijn grenzen verlegt, maar wij zijn begonnen onze grenzen te verleggen. Wij zijn voortdurend bezig om de grenzen terug te rollen van het Oost-Europa, zeg maar.
Ja. Ja. Kortom, u bent tegen de stelling en u zegt, we moeten ook eens in de spiegel kijken. Het is nog wel begrip voor de reactie van Rusland, kennelijk. Dank u.
Stand.nl, goedemorgen.
Goedemorgen, met Marijke Wissink.
Zeg het maar.
Ik ben voor sancties, maar met een heleboel vraagtekens. Want wie heeft het nou echt gedaan? Wat zit er precies achter? Is het een raket geweest? Is het wat anders geweest? Er waren de eerste dagen na dit ongeluk zoveel vraagtekens door een aantal mensen. Die hoor je helemaal niet meer. En dan denk ik van, tuurlijk, het is verschrikkelijk en zo onwezenlijk. Maar om nou direct maar van alles te roepen en te wijzen. Ik denk dat we straks achter bepaalde waarheden komen waar we nog wel eens van zouden kunnen schrikken.
Okay, dank u wel.
Stam.nl, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg maar.
Ja, ik ben het wel een beetje eens met de stelling. Kijk, je moet wat verder kijken. Ik heb familie in Rusland wonen. Ik heb net een Skype-gesprek erover gehad. En ik kan u wel zeggen, meneer, ze vinden het allemaal heel, heel verschrikkelijk. Mm. En het is de gewone Rus. Maar we moeten kijken naar die voormalige president. Die heeft ontzettend veel geld geïnvesteerd. Dat is een van de rijkste mensen ter wereld. Die heeft alles bij elkaar gestolen. Mm. En die heeft allemaal mensen, laat ik zeggen, uit Rusland, uit al die andere staten gehaald, criminelen. En die betaalt hij met veel geld. Ja. En hij wil, kosten wat het kost, wil hij weer gewoon, zeg maar, teruggezet worden.
Ja, u bedoelt de voormalige president van Oekraïne?
Ja,
Janukovic.
Daar komt het wel een beetje op neer.
Ja, okay.
En die, door hulp, en Poetin, meneer, Poetin heeft natuurlijk ook een land gekregen. U moet daar natuurlijk niet vergeten. Die mensen die hebben 90 jaar in de gevangenis gezeten. En kijk, als ik 20, 30 jaar in de gevangenis zit, dan ga ik ook hospitaliseren.
Ja. Ja. De lijn wordt even heel slecht. Dank u wel voor het reageren.
Nog heel kort terug naar Bas Eickhout van GroenLinks in het Europese parlement. Ja, er wordt ook gezegd, de Russen zelf zou je kunnen raken, de onschuldige Russen. Dat geldt natuurlijk ook hier voor onze eigen ondernemers. Hoeveel schade mogen bedrijven wat u betreft oplopen met het doel hier dus om Poetin te straffen daar? Want dat is wel natuurlijk wat er gaat gebeuren.
Volgens mij is dat nu echt een hele rare vraag om te gaan beginnen met de vraag van hoeveel. Dat is het doel niet. Het doel is omdat dat hier eigenlijk gewoon dat Rusland zich open gaat stellen. Dat Rusland weer een beetje de mensenrechten gaat laten tellen. En dat moet vooraan staan.
Ja, maar de consequenties zullen zijn dat bedrijven hier ook schade gaan oplopen. En tot nu toe, je had altijd de discussie, de koopman of de dominee. Nou ja, nu loopt de dominee voorop. Maar tot hoever mag dat gaan? Dat is toch geen rare vraag? Het heeft met je eigen economie ook te maken.
Ja, maar het is een beetje raar om die voorop te zetten op dit moment. Volgens mij op dit moment wat centraal zou moeten staan is van wat voor een Europa willen we leven en hoe gaan we om met onze buurlanden? En dat staat centraal. En als je dan vervolgens de vraag gaat omdraaien door te zeggen van ja, hoeveel schade mag het hebben? Dat is natuurlijk niet het beginpunt. Het beginpunt
maar
is
tegen
dat
welke
je
prijs is de vraag?
Ja, maar wat verwacht u nou van mij dat ik hier miljarden ga noemen? Dat is volgens mij helemaal niet waar. Niet waar ik op uit ben. Ik ben erop uit dat wij gewoon normale handelsomstandigheden kunnen hebben met Rusland. Maar op dit moment is dat niet mogelijk. En dan vind ik het op een gegeven moment wel even taak dat wij grenzen gaan stellen. En dat is wat wij op dit moment aan het doen zijn. En het is met mij helemaal niet bedoeling om daarmee voor altijd Rusland te straffen. Maar op dit moment zie ik gewoon niet in hoe wij nog normaal handel kunnen drijven met Rusland.
Dank u wel, Bas Eickhout van GroenLinks in het Europese parlement.
Dit is Radio 1.